Dag Jan.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. Ik heb een aantal notities, die heb ik intussen wel gemaakt, ook in verband met de Hartsoetra, want daar zijn wel eens vragen over. Het komt uit een totaal andere cultuur en een andere tijd. En al die dingen die daarin staan, dat zijn toch waar we denk ik niet altijd veel met leven. Er wordt eigenlijk afgerekend in de Hartsoetra met alle plaatjes, alle voorstellingen, al het stuk praten over waar het uiteindelijk om gaat. Het is niet dit, het is niet dat, het is niet dat. En dan worden er allerlei dingen opgenoemd die ons weinig zeggen, maar in de tijd waren dat de begrippen waarin het boeddhisme gestold was. Allerlei belangrijke teksten met belangrijke woorden en uitdrukkingen. En de Hartsoetra is een ontdekking geweest van iemand die dat door een echt, wat je noemt, wat in het boeddhisme dan heet een ashraya paravriti, letterlijk betekent dat een revolutie van de fundamenten van het hart. Een ommekeer en ineens daarvan dat wegspoelt, weggooit. En dat is een grote bevrijding. Dat is wat het eigenlijk moet zijn. En wat ik dus. Wat we niet genoeg kunnen herhalen. Het moet een blijde boodschap zijn. Ik weet dat Marcel Abbey altijd benadrukte. Als het je niet blij maakt. Als het je niet open maakt. En dankbaar maakt. En gelukkig. Dan is het dat niet. Het is echt. De woorden zeggen het al, evangelie, evangelium, betekent letterlijk ook blijde boodschap. Dat moet het zijn. Maar mensen zijn altijd zo dat ze het gaan invullen en dan komen de plaatjes en dan gaat het in de weg. En dan moet het weer opgeruimd worden. En dat is de Hartsoetra. Dat is dus iets bevrijends. Vandaar het einde ook, ga voorbij aan al die woorden. En dan, het laatste is dan, die paragathe, bodhi, ontwaak. En svaha, dat betekent eigenlijk zoiets als, dat is eigenlijk was dat een strijdkreet. Dat was een roep zo. Vooruit, ja, in het Russisch. U kent het woord hoera, hè? Dat is het eigenlijk. Maar weet je wat hoera letterlijk betekent? Het komt uit het Russisch, hè? Hoera is overgenomen van de Kozakken. Het betekent letterlijk oerai, op naar de hemel. Dat is toch prachtig, God naar de hemel.
Ja?
Dus dat moeten we altijd aan het einde van de Hartsoetra maar denken, op naar de hemel. Ja, weg met de plaatjes, op naar de hemel. En het andere is natuurlijk het woord dat uit het hart komt en dat luidt gati, gati, paragati. Dat is eigenlijk weer, als ik het vrij vertaal in een bekend Nederlands gezegde, geen woorden maar daden. Geen woorden maar daden. Dat is het ook, hè? Gati, gati. Ja. Is ook naar aanleiding van een vraag, wat wordt er nou altijd bedoeld met kill the Buddha? Dood de Boeddha. Papa LaSalle heeft ooit gezegd, ja dat klinkt voor ons makkelijk, de Boeddha is uiteindelijk, hoe diep wij ook met het boeddhisme bezig zijn, uit een andere cultuur. Misschien heb ik dat alles verteld, maar het is ook kill God. De plaatjes die wij van God maken, ruim die uit de weg. En dat kennen wij ook uit de mystiek. Uit de christelijke mystiek is er bijvoorbeeld Eckhart, hè? Een Dominicaan uit de middeleeuwen, die letterlijk schrijft, om God zu finden, sollte man zich van God loszagen. Om God te vinden, moet je je losmaken van God, van alle plaatjes van God. En zoals hij ook ergens zegt, God is ein louter nichts. En dan zijn we terug met de Hartsoetra. Niet dit, niet dit, niet dit, niet dit. En datzelfde vind je terug bij een beroemde katholieke, christelijke mysticus, Johannes van het Kruis. Die herhaalt ook steeds die eindeloze ontkenning. Ik weet niet meer, ik geloof niet, is dat nada in het Portugees? Hij ontkent dat ook steeds. Steeds weg. En dan zegt hij op het einde ook ergens, een momentje, dan spreekt hij die woorden uit, het donker is mij licht genoeg. Het donker is mij licht genoeg, waar geen plaatjes meer in de weg staan. Dat is gewoon een mystieke ervaring en een heel bevrijdende. En ik zal nog een tekst voorlezen. Allereerst, oh ja, Han Fortman, die echt ook als katholiek priester en psychotherapeut en zielzorger echt gezien heeft hoeveel mensen geleden hebben onder een beangstigende godsvoorstelling, die heeft, ik weet niet hoe vaak, 4 of 5 keer, ik heb hem goed gekend en veel met hem gepraat ook. En ik heb zijn correspondentie nog. Dus, en hij was bij mijn doctoraat betrokken, dat weet u ook. Maar hij herhaalt in zijn werken 4 of 5 keer de Rebellenpsalm van Albert Helman. Ik weet niet of u die kent. De Rebellenpsalm van Albert Helman is een tekst waarin Albert Helman, een katholiek schrijver, die geen raad wist met het godsbeeld wat hij meekreeg, en daarmee radicaal afrekent, het is een hele dramatische tekst. En daar komen andere de woorden in voor die Fortman steeds weer herhaalt. En dat kan een religie zijn, het kan verkeerd overkomen, doordat het geïnterpreteerd is als bedreigend. Een straffende God, streng, angst. Ik kan er zelf van meepraten hoeveel in mijn jeugd ik angst gehad heb en hoe ik mijn vader heb zien. Mijn vader was echt soms wanhopig van angst. Ik heb dat misschien alles verteld, omdat zijn vader de sacramenten weigerde, omdat hij afstand moest doen van zijn sociale, socialistische ideeën en dat niet wilde. En mijn vader zag zijn eigen vader vaak, omdat het gezegd werd tegen hem, wat jouw vader deed is het ergste wat iemand kan doen, de sacramenten weigeren op zijn sterfbed. En hij zag zijn vader soms in de vlammen. En ik herinner me nog hoe hij dat nachtmerries erover had, als kind herinner ik me dat. Dat is dus een voorstelling waarvan hier gezegd wordt, ruim die plaatjes uit de weg. Het is een blijde boodschap. En Fortman herhaalt dat ook. Hè? En dan citeert hij letterlijk de woorden van die Albert Helman. Dus door Fortman als katholiek priester geciteerd. Wat het geworden is. De klit die aan mijn allerdiepste ziel en wezen zit vastgehaakt. Ik ben uw bezit. En kan van u alleen dan genezen als ik u vernietig. Dat beeld van u, lid voor lid. Eerst in mijn hoofd, dan in mijn hart en in mijn handen. En overal waar gij heimelijk kunt zijn. Thuis, bij mijn kinderen, bij mijn vrouwen. Niet meer zal ik u steeds veel laf ontvlieden, maar sterk en stug de strijd u bieden. En u bevechten, tot de dood. En Fortman, als katholiek priester, zegt, dat is zijn bevrijding geworden. Want het is diezelfde Albert Helman die op het einde een prachtige hymne schrijft, waarbij die woorden aanhaalt van een mysticus uit het vroege christendom, Boetius, te cernere quero. Jou te aanschouwen is wat ik verlang, waar ik naar hunker. Jou te aanschouwen is waar ik naar hunker. En om dat beeld van dat verlangen, dat oerverlangen, duidelijker te maken. Ik heb het verhaal alles verteld, maar het heeft op mij zo'n indruk gemaakt. Ik vertel het nog maar een keer, misschien weten sommigen nog. Want ik heb er een keer een filmpje van gezien, van een autistisch jongetje, blind. En jaar of 8 of 9, jaar of 10. En hij staat dan ook in een of ander programma op de televisie. Hij weet niet welke kant hij op moet staan en zijn vader zet hem dan in de goede richting. En dan zingt hij en dat komt zo uit zijn hart. Open my eyes and my heart, I want to see you. Open my eyes and my heart. I want to see you. Dat is zo ontroerend. En daar heb ik nog een daar zijn verschillende prachtige voorbeelden van. Hoe je dat ook invult. Ik heb een schrijver gekend, ook persoonlijk in Rusland. Nikolai Yevdokimov. Yevdokimov is een tamelijk bekende naam. Er is ook een Yevdokimov, die zal ik een andere keer noemen, of eigenlijk nu maar ook gelijk even tussendoor. Die heeft een boek geschreven, dat is in het Nederlands vertaald, De Vrouw en het Heil der Wereld. Yevdokimov, als orthodox theoloog, was getrouwd met een Japanse, die van huis uit boeddhiste was. En hij heeft dus heel veel gedaan aan de dialoog als orthodox theoloog, waar wij dus ook eigenlijk mee bezig zijn. Ik hoop, het boek is nog te krijgen in het Nederlands, hè? De Vrouw en het Heil der Wereld, van Yevdokimov. Dus ik kan het iedereen aanraden. Het is een boek waar ik heel veel aan gehad heb. En dan een getuigenis van een andere Jevdokimov, die ik ook persoonlijk gekend heb, een Rus, een atheïst. Een atheïst, maar die zich niet kon verzoenen met het onherroepelijk verdwijnen in het niets bij de dood. Hij werd geen christen, hij werd geen orthodox, hij werd ook geen boeddhist, maar hij maakte wel zo'n werkelijke Ashraya Paravriti, zo'n innerlijke ommekeer mee. En dan schrijft hij iets wonderlijks. Dat zal ik voorlezen, want dat brengt het voor ons ook altijd, ook voor mij, steeds weer dichterbij. Iets oerouds was het, wat ik toen, wat ik toen kon ervaren. Iets oerouds. Iets totaal onbekends. En hij herhaalt het nog een keer, totaal onbekend. En tegelijk, meer zelfs nog dan onbekend, bekend tot hartbrekens toe. En zijn einde van zijn verhaal is ook, is eigenlijk met zo'n woorden van, neem mij op. Dat is een getuigenis van wat iemand kan meemaken. Dat hoeft voor ons allemaal niet zo spectaculair te zijn, maar het zijn hoopvolle, het zijn bevrijdende ervaringen waar wij op terug kunnen vallen als het voor ons moeilijk is. En dat is het soms. En dan heb ik tenslotte, het zijn losse fragmenten. Er is een bekende tekst, misschien heb ik die ook al eens genoemd, want mijn geheugen is nog niet meer denderend. Dat is een tekst uit het begin van onze jaartelling, een gnostische tekst, geschreven door een vrouw die een diepe mystieke ervaring had. In Zen zouden ze zeggen Satori, Kensho, verlichting. In het Grieks, in de Griekse Russische Orthodoxe Kerk bestond dat ook. Hè? Daar heet het ook met bijna dezelfde woorden als plotselinge verlichting. Dat heet dan in de Griekse mystieke traditie ex arvne egregorsis. Mijn Grieks is ook niet veel wat het vroeger was, maar ik haal het er maar aan om te duiden dat dat woord bestond. Het is iets van alle religies en alle tijden. Je vindt het bij heidense schrijvers, je vindt het bij boeddhisten, je vindt het bij christenen. Dat is genade. En dan zegt hij daarvan, het is trouwens, ik zal de tekst even voorlezen, het einde daarvan, een stuk daarvan, want het is mijn avondgebed, elke avond. Hij gebruikt een uitdrukking zoals in het Oude Testament de wijsheid spreekt. Die spreekt over zichzelf als ik. Ik ben met die tekst opgevoed door mijn moeder die dat altijd voorlas. Het stond ook op mijn geboorteprentje dat ik toevertrouwd was aan de moeder van de schone liefde. Aan u ben ik bijzonder toegewijd. Mijn eerste naam is trouwens Maria. Jouw naam draag ik en ik draag nog altijd jouw kleuren. Ja, vandaar ook deze blouses natuurlijk. Dat is echt zo. Bewaar, zorg, leid en bescherm mij en bescherm iedereen zonder uitzondering als jouw eigen kinderen. Dat is het gebed. En daar is een prachtige tekst over uit die begintijd die eindigt dat is dus dat gebed wat ik opnoem. Ik maak van het ik dus maar een jij, want het is voor mij een gebed naar haar, want je bent de eerste en de laatste. De alfa en de omega. Hè? Je bent de geëerde en de verachte. Je bent de stilte die onbegrijpelijk is. En je bent het uitspreken van jouw naam. Het is het allebei. Ik heb een katholiek priester gekend die eigenlijk helemaal geen raad meer wist met zijn geloof. En toen hij ooit deze woorden ontdekte, niet door mij, maar ik weet niet meer hoe die heeft die tekst ook gevonden. Ik ben de stilte die onbegrijpelijk is. Dat was voor hem duidelijk. Hè? Dus waarom doe ik als priester nog met al die woorden en alles en die liturgieën? En toen heeft hij ook ontdekt. Maar ik ben ook het uitspreken van mijn naam. Ik ben ook de gebeden en de liturgie en het misoffer en de psalmen en de heilige teksten. Even zien, er is niets waar die eeuwige niet is. En dat was zijn bevrijding. Ja. Ik denk dat het dat is. Oh ja. Dan heb ik nog een gedicht. Wat ik met hele grote schaamte ga voorlezen. Ik wist niet dat ik dat ooit geschreven had, maar ik kreeg dat weer opgestuurd van iemand. Die had dat gevonden bij zijn oude papieren. Ja? En dat is misschien ook om Kuan Yin of Prajnaparamita, die zo ver, om dat wat dichterbij te brengen. En blijkbaar heeft dat mij heel erg bezig gehouden. Ik heb ook vroeger, toen ik 25 tot 30, en dat is ook gepubliceerd in een bundel met andere samen, ik heb ook gedichten geschreven. Die zal ik nog wel eens... Sorry dat ik erover begin. En een van die gedichten heet God is een vrouw. Dat is voor mij altijd zo geweest. God is een vrouw. Dat is niet zo vreemd, want paus Johannes Paulus de Eerste, die maar 1 maand paus is geweest, en toen gestorven, die heeft ooit een keer de uitdrukking gebruikt, God is een vader, meer nog, een moeder. En dan haalt hij een aantal teksten uit het Oude Testament aan, waarin dat onuitsprekelijk ook verbonden wordt met moederlijke zorg. Dat is het minstens ook. En mij heeft dat aspect altijd geraakt. En daar heb ik dan ooit maar een keer een gedicht over gemaakt. Sorry dat ik dat voorlees. Ik heb het heet Theophanie. Theophanie. Theophanie is Gods openbaring. Theophanie is God maar in haar vrouwelijke gestalte. Denk maar aan Prajnaparamita en Kuan Yin. Het stil gelaat. Het stil gelaat van haar die altijd wijkt. Want... het is altijd opnieuw, net als Johannes van het Kruis. Dat is het niet, dat is het niet. Ze wijkt altijd. En dan lijkt het of het verlies is. Maar het is het tegendeel. Het stilgelaat van haar die altijd wijkt, staat aan de avondhemel, ingetekend in de randgebieden van een vreemd en heel ver licht. Geen vleugelslag breekt de verlatenheid. Want dat is echt zo een periode van dorheid, hè? Dat je niks voelt. Dat je echt denkt, nou, het is gewoon niet zo. Maar ik weet dat iemand die mij toen raad gaf, blijf het maar doen. Ook al voel je niks, blijf het uitspreken. Het is niet eens belangrijk dat je het voelt, het kan ook in de weg staan. Het is een genade als het soms even zo is. Maar ja, dat is wat een keer Rabbi Nachman van Bratislava, en die tekst heeft mij een grote indruk gemaakt, wat hij zegt... zalig degene wiens hart het uitroept in de woestijn, in de innerlijke woestijn, waar ze niks voelen. Want het is aan hun hart dat de schoonste bloesem ontbloeien. En zo is er ook, ik weet niet, een Russisch-Orthodoxe bisschop, Antonie van Souros, die dat blijkbaar ook gekend heeft. Ik heb hem ook gekend, maar hij heeft die periode ook gekend. En hij schrijft letterlijk, de dorheid van de ziel is de meest vruchtbare. En dat is een troost als wij soms niks voelen en het toch maar blijven doen. En dan gaat het gedicht dan maar verder over die... geen vleugelslag breekt de verlatenheid. Geen vogelwoord dat deze stilte opent. Maar aan de paden langs de zee krijgt heel de aarde iets van kinderogen. Vol van een eeuwig heimwee. Nimmer uitgezegd. En de belofte van wel 1000 regenbogen. Nostalgie paradisiak, zoals iemand dat heimwee naar het paradijs. Dat is ons diepste verlangen. Grenzeloos heimwee, grenzeloos thuiskomen. En dat oervertrouwen dat dat werkelijkheid is en werkelijkheid wordt. En nogmaals, dat is mijn vaste overtuiging voor alles en iedereen zonder uitzondering. Wij gaan terug de stilte in.